Peters. 50-50.
Goedemorgen. Binnenkort gaan we de politiek eens bellen over vijftigers die niet goed in de arbeidsmarkt liggen, wat ze daaraan gaan doen. Maar eerst nog een paar dagen thema's waar het zelden of nooit over gaat, of in elk geval veel te weinig, en die ook vijftigers aanbelangen. Vandaag gaat het over zorgen op alle fronten. Voor kinderen die nog niet het huis uit zijn, maar intussen ook voor ouders die oud en behoeftig worden, met wie je meer dan je handen vol hebt. En meer dan met grote kinderen vaak ook. Hoe speelt u dat klaar, is de vraag. En hoe verdeelt u die zorg voor uw ouders met uw broers en met uw zussen? SMS ons 5680, reageer via de Radio 1 app of bel 078-78-5680.
Zal ik dan nog voor me zorgen als ik op mijn oude dag op mijn wollen sokken door de kamer loop? Of als ik van de reuma pijn in mijn knieën of mijn dij op een sukkeldrafje van de trap afloop? En als ik dan zo'n uurtje nodig heb om uit mijn luie zitten op te staan. En als ik dan met kraken in mijn stem zal vragen, liefste kom, doe mijn jas eens aan. Zal je dan nog voor me zorgen, zal je dan ook bij me zijn, zal je dan ook bij me blijven, lieve man. Zal je dan nog bij me blijven als ik op die oude dag elke morgen voor het ontbijt veel te knorrig doe? Of als ik zonder op te kijken naast je bij de kachel zit in mijn streepjes pyjama en veel te nerdig doe? Met al die rimpels om mijn wangen en dan nog zo goed als kaal, met zo'n navel die wat door gaat hangen als ik sloffend door de kamer ga. Zal je dan nog voor me zorgen, zal je dan ook bij me zijn, zal je dan ook bij me blijven, lieve man. Met al die rimpels om mijn wangen, dan nog zo goed als kaal. Met zo'n navel die wat door gaat hangen, als ik sloffend door de kamer ga. Zal je dan nog van me houden als ik op die oude dag op die jongen die ik ken nu niet veel meer gelijk? Als er van dat wilde stoer of als er van dat zachte zoenen van die dwaze vent van u niet veel meer overblijft? Want kijk, die jaren gaan zo snel, nu zeg je wel, oh ja. Maar hou je dan je woord nog wel als ik daar zo zielig door de kamer ga? Zal je dan nog voor me zorgen, zal je dan ook bij me zijn, zal je dan ook bij me blijven, lieve man, lieve man, lieve man, lieve man.
Jeff van Uitsel, zal je dan nog voor me zorgen? En zo niet, zullen de kinderen dat dan doen? Zorgt u als vijftiger op twee fronten? Voor grote, maar nog net niet groot genoeg kinderen en voor ouder wordende en sukkelende ouders. En hoe speelt u dat klaar? Dat is de vraag vandaag. Of speelt u dat niet klaar? Wie schrapt u dan? Wie gaat dan voor? En komen jullie overeen, broers en zussen, in die zorg voor jullie ouders? Valt dat eerlijk te verdelen trouwens? 078 78 56 80 of sms ons 56 80 of reageer via de Radio 1-app. We hebben begin van het jaar 50-50 filmpjes gedraaid over allerlei thema's, ook over zorg. Dit komt eruit.
Moet jij nog echt voor je kinderen zorgen?
Soms toch wel.
Ja?
En voor mijn mama ook.
Ja. Ik denk dat wij zo opgevoed zijn om te zorgen. Dat je niemand in de steek laat.
Op zeker moment heb ik wel het gevoel gehad, wow, ik zit hier echt wel tussen twee. Ik moet zorgen dat ik deze week nog maar... Of mijn moeder lag in het ziekenhuis en dan moest ik daar naartoe. Mm. En mijn dochter studeerde en die had aandacht nodig. En dan had ik zo soms wel het gevoel...
Overbevraagd.
Ze hebben mij hier allemaal nodig.
Ik had altijd gedacht dat eens ze de deur uit zijn, de jeugd, dat het dan afgelopen is. Maar je blijft je zorgen maken.
Ik moet ook heel eerlijk toegeven, door het feit dat ik natuurlijk ook nu nog heel erg beroepsbezig ben, kunnen mijn dochters helaas te weinig op mij rekenen. Ik heb al een omi-gehalte, maar als ik nu bijvoorbeeld mijn schoon de schoonmoeder zie van mijn oudste dochter. Die haar oma gehalte is best wel heel, ondanks we dezelfde leeftijd hebben, is die best wel groter dan bij mij.
Ik weet dat mijn dochter niet voor mij zal zorgen. Dat is een andere generatie. En ik verwacht dat ook niet meer.
Dat waren eerst Stijn, Peter en Maya de Thijs en verder Leen, de Marie, Frida van Wijk en vriendinnen Vivina en Carla. Op het eind, die zei dat ze niet verwacht dat haar dochter voor haar zal zorgen. Allemaal goed, maar wie dan wel, Carla? Carla komt ook nog een keertje langs. Eind deze week kan ik het haar vragen. Tegen dan zal het wel weer over werk gaan. Bellen we ook de politiek over dat werk, maar nu dus over zorg. Vindt u dat u voor uw ouders moet zorgen? Vinden zij dat u dat moet doen? En hoe speelt u dat klaar? Dat zijn de vragen. 5680, de radio. Radio 1-app staat ook open voor uw reacties. Ik ga straks zelf ook vertellen hoe ik dat doe. Enfin, hoe wij dat thuis doen. U kent mijn broer Marnix. U kent nog niet mijn zus Chris. U gaat haar leren kennen. Ik heb haar uitgenodigd. Er is een goede reden voor, maar eerst Gertje in de studio. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Mag ik eerst jouw leeftijd checken? Ben je 50er?
Ja, ik ben 52.
Dan mag je meedoen.
Dank je wel.
Je hebt ons een tijd terug al eens ge-sms'd tijdens die eerste 50-50 radioreeks over je drukke beroep ging dat toen vooral. Toen ging het over werk. Je doet iets in de verkoop.
Inderdaad, ik werk als vertegenwoordigster.
En dat is druk, hè? Amper een privéleven mogelijk, zei de sms.
Ik vertrek 's morgens gemiddeld 7:30 of 7:45 en ik kom gemiddeld 's avonds om 6:00 thuis. Dan is het snel koken, samen met mijn partner eten. En dan nadien zit er toch wel makkelijk nog een uurtje administratief werk in.
Vroeg opstaan was voor jou vandaag geen probleem?
Vroeg opstaan is helemaal geen probleem.
Helemaal uit West-Vlaanderen.
Dat klopt.
Naar de studio, dankjewel daarvoor. In een voetnoot in die sms ging het over zorg, over je mama.
Inderdaad, mijn mama is 87, is eigenlijk nog vrij sterk zelfredzaam, durf ik zeggen. Ze gaat zelf naar de slager, naar de bakker, naar de groentewinkel. Maar wij voelen wel aan dat ze ons nodig heeft qua gezelschap voor een groot stuk.
Ze is eenzaam.
Ze doet het vrij goed. Vrij veel van haar vriendinnen zijn overleden, spijtig genoeg. Maar ik merk dat ze op de gemeente even af wel nieuwe mensen ontmoet. Die meestal 10 jaar jonger zijn of haar. En waar ze dan ook nog wel 1 namiddag per week gezelschap in vindt. Soms klopt wel iemand eventjes aan op haar appartement. Maar wij voelen toch wel dat ze de kinderen en de kleinkinderen heel graag rond zich heeft.
Dat is begrijpelijk natuurlijk.
Ja, en dat de weekends voor haar het moeilijkst zijn.
Ja, en wie zijn wij eigenlijk?
Ik heb een zus die 4 jaar ouder is dan ik.
En wie woont het dichtste?
Mijn zus woont het dichtste.
Dat is deze een zeer belangrijke vraag, hè?
Inderdaad, mijn zus werkt ook wat minder dan ik en zij springt daar dagelijks binnen.
En wat doe jij?
Ik ga daar op zaterdag namiddag langs en dan probeer ik daar in het begin van de namiddag te zijn en dan blijf ik daar tot 6:00, soms 6:30. Dus ja, mijn zaterdag namiddag, dat is mijn mama namiddag.
Je had al geen vrije tijd?
Nee, soms mis ik het wel.
Of beschouw je dit als vrije tijd?
Voor een stukje wel. Soms kom ik een beetje tot rust bij haar. Omdat ik daar wel moet alle beslommeringen laten varen. Het is gegroeid toen ik haar vroeger meenam. Toen ging ik een namiddag shoppen, Gent, Kortrijk, Oost-West-Vlaanderen, niks was ons te veel. En toen stapte ze ijverig mee. Maar nu is ze wat minder mobiel. En nu is dat, ik zou zelfs niet meer zeggen slenteren door de stad, maar is dat schuifelen door de stad. Wat maakt dat ik heel vaak mij bij haar op haar appartement zet.
Ja, dus echt zo'n uitstap kun je niet maken.
We proberen het nog, maar het is heel, heel rustig aan.
Valt er een zaterdagje over te slaan? Want je hebt al zo'n druk leven.
Ja, dat wel. Ja. Dan verwittig ik haar van ik kom niet. En ze is wel heel begripvol. Maar als ik dan tegen maandag, dinsdag geen telefoontje gedaan heb, dan krijg ik wel eens een sms'je. Je bent toch niet ziek?
En dan steekt het schuldgevoel op?
Zeker en vast, ja, inderdaad.
En tegenover wie? Is dat tegenover jouw mama of tegenover jouw zus?
Voornamelijk tegenover mijn mama.
Zegt ze er soms iets van?
Nee, helemaal niet. Toch wel. Ze is heel dankbaar. Ze gaat nooit kritiek geven. Ze is zeer, zeer dankbaar, zowel naar wat mijn zus voor haar doet, als wat ik voor haar doe, ja.
Is het te behappen of denk je, dit hou ik niet lang meer vol?
Soms denk ik echt wel van, dit hou ik niet lang meer vol.
Omdat?
Omdat ik merk met ouder te worden dat ik echt nood heb aan naar buiten komen, aan zaken voor mezelf te doen, ja. om aan eigen tijd, soms misschien ook wel helemaal tijd om niks te doen.
Ja, ja, want je bent 50 en dat is dan ook een kwestie die de kop opsteekt, hè, dat je denkt, mijn tijd is ook aan het korten.
Ja, inderdaad.
Er nog gebruik van maken. Ja, het is geen simpele, hè?
Nee, het is absoluut niet simpel.
Maar vind je dat, hè, want dat kwam in ons filmpje ter sprake ook, filmpjes die trouwens nog altijd te zien zijn op radio1.be en op VRT nu. Er waren een paar van die BV's die zegt, ik vind niet dat ik voor mijn ouders moet zorgen of ik vind niet dat mijn kinderen voor mij moeten zorgen. Wat denk jij daarom?
Zij hebben daar ergens toch wel gelijk in. Ik had vrijdagavond nog het gesprek met een vriendin en die zei ook van, ah nee, dat hoef je of dat moet je helemaal niet doen. Maar is het dan mijn West-Vlaamse opvoeding? Is het mijn eigen schuldgevoel? Het zal waarschijnlijk gewoon in mijn karakter
ja,
liggen.
Ja, en wat is het alternatief? Als je het niet doet, als je zegt nee, hè, wat jouw recht is. Wat iedereen vindt dat jouw recht is. Hè? Wat moet er dan gebeuren? Rusthuis.
Momenteel nog niet. Dan denk ik dat ze nog met wat thuiszorg, wat extra thuiszorg zou verholpen kunnen worden. En ja, daarnaast nog wat extra gezelschap. Maar ik denk voor haar het gezelschap die er zijn via bepaalde systemen die in Vlaanderen toch wel bereikbaar zijn, dat mensen bij je langskomen en dergelijke, dat voor haar helemaal hetzelfde gevoel niet is als haar eigen kinderen
nee,
die langskomen.
Nee, natuurlijk niet. Karel die sms't ook, ik denk dat er voldoende afgedragen is, dat ik voldoende afgedragen heb, dat je zeker mag zijn van je goede oude dag. Het zou niet mogen zijn dat de kinderen daarvoor moeten opdraaien, dat is waar. Dat is verwachten dat men voor je zal zorgen, dat niet te veel zal kosten. Hoe doen anderen dat? Hè? Dat is de vraag vandaag. Hoe krijg je, of hoe krijgt u dat gedaan met uw eigen drukke baan, uw grote kinderen nog in huis of op kot en ouders die hulp nodig hebben? Ik zal zo meteen zelf ook eens vertellen. Bijzonder iemand uitgenodigd, het is niet mijn broer. 5680 is ons sms-nummer. Will the wind blow as the curtains fall at last? Will the sea rush to shore? The water wipe away the past. Take your skin wrapped bones. See the leaves turn into dust. Take a last breath of air. So enticed by the glare. The chaos that you instill, we the sinking stone, you the cloth-bound clone. And as the storm pours down and the oceans rise and the ice compels the tides, and while the seasons change, it's a shooting range. Should we pay to be alive? Cold water on your skin. Can't believe the state you're in. Water van Hydrogen Sea. Er staat 129 kilometer file, nog traag, richting Brussel op de E40 tussen Drongen en Zwijnaarten. Daar is de weg weer vrij. Hou rekening met 3 kwartier vertraging. Op de E19 vanaf Mechelen-Zuid bijna een half uur erbij. Op de E40 vanuit Luik vanaf Berthem. En op de E411 van voor Jezus-Eik. Op de binnenring rond Brussel verliest u 10 minuten. Tussen Grootbijgaard en Grimbergen is dat. Even verder 20 minuten file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Daar wordt gewerkt. Op de buitenring vertraagt het verkeer van Groenendaal tot het Leonardkruispunt en tussen Strombeek en Wemmel. En er is file op de E17 van Antwerpen naar Gent bij Sint-Niklaas-West en verder van Gent-Brugge tot Zwijnaarden.
Gelukkig gaat hout beschermen sneller dan het verkeer. Xilla Decor, fluitje van een cent, jarenlang content.
Hoe u dat doet, hè, zorgen op alle fronten voor de kinderen, voor de kleinkinderen, eventueel ook nog voor ouders thuis of in rusthuizen, vertellen kan via de Radio 1-app. SMS'en naar 5680 of bellen naar 078-78-5680. En als ik andere mensen de pieren uit de neus haal, zoals Gertje, die hier zit. Gertje,
inderdaad.
Moet ik dat zelf ook doen, niet waar?
Graag.
Al is het verhaal over ons thuis een beetje bekend, neem ik aan?
Ja.
Het haalt wel eens de krant via de columns en het boek van mijn broer Marnix over onze mama, hè, die dement is geworden, gestorven is vorig jaar en pa die alleen is achtergebleven. Nu is er één speelfiguur in dat hele verhaal. Degene die het meeste werk doet, over wie het nooit gaat, zoals zoveel mantelzorgers, hè, alle werk doen in alle stilte, dat is mijn zus. Onze zus, dag Chris.
Dag.
Bloed, zweet en tranen heeft het gekost om je hier te krijgen.
Ja, inderdaad.
Jij woont diep in Limburg, hè? Lang geleden naast pa en ma gaan wonen. Je woonde in Leuven, dacht je toen terug naar de rust?
Nee, plan A was in Leuven iets kopen of bouwen, maar dat bleek onbetaalbaar. En dus zijn we naar Limburg.
Ja, zo ken ik er nog, die in Leuven zijn beginnen zoeken en die in Limburg zijn geëindigd. Intussen is dat ook al veranderd, denk ik. Maar goed, heb jij toen, hè, er was een stukje grond naast pa en ma, heb je toen ooit gedacht, op een keer worden ze oud?
Je kan er wel denken, op een keer worden ze oud, maar je weet niet hoe dat gaat gebeuren. Je bent nooit voorbereid op de manier waarop. Dus ja, ik heb daar nooit echt bij stilgestaan.
Ik ben mij nu aan het afvragen, horen de mensen het verschil tussen mijn stem en die van mijn zus?
Ja, toch,
ja, toch wel wordt er geknikt.
Mijn klinkt, hè, veel Limburgs.
Nee, het is heel lang heel fijn naast je ouders wonen. Ik ben daar, ik moet toegeven, ik ben daar wel eens jaloers op geweest ook. Jouw kinderen hadden Bomma en Bompa dichtbij. En de mijne hebben een veel minder intense band met hun Bomma en Bompa wegens afstand. Hè? Ik woon in Antwerpen. Maar goed, paas en maas, en dat geloof je niet als je jong bent, die worden oud en behoeftig. Zo is dat bij ons ook gegaan. Wanneer heb je dat beseft? Ai, hier zit een moeilijke periode aan te komen.
Nu, ik denk in het begin toen mama de diagnose Alzheimer kreeg, dat het nog meeviel. Ze kon nog voor zichzelf zorgen en voor haar huis. Maar op een gegeven moment besef je dat die eigenlijk geen eigen leven meer kunnen leiden zonder hulp. Dat ik daar dus constant aanwezig moest zijn.
En onze pa was er ook nog, hè?
Papa was er ook, maar die moest, ja, voor mama zorgen. Kon moeilijk voor zichzelf zorgen en voor mama. Dus ik was daar eigenlijk constant nodig. En op het moment dat je dat beseft, dat je niet meer weg kan, of dat ze het niet zonder je kunnen, dat was voor mij een kantelmoment. Ja. En ook het moment dat ik er vrij, dat ik het gevoel had dat ik er alleen voor stond.
Ja, het is raar dat we dat gesprek via de radio, ja, moeten voeren. Kun je dat beschrijven voor wie nog op het punt staat om naast zijn of haar ouders te gaan wonen, wat dat inhoudt? Want je zegt, ja, het gevoel dat je nimmer weg kunt, maar beschrijf eens een dag.
Nu, het gevoel naast je, het feit van naast je ouders te wonen op zich, het is ook een wisselwerking, hè. Ik heb veel aan hen gehad, dat besef ik heel goed, maar zij ook wel aan mij en de kinderen, denk ik. Als ik nu terugkijk naar filmpjes over vroeger, als mama bij ons binnenkwam, hoe blij ze keek en hoeveel vreugde ze beleefde aan die kleinkinderen. Dus het is een wisselwerking.
En dat heb ik ook gemist, zeg ik er maar gauw tussendoor. Hè?
Ja, absoluut. Absoluut. Maar een dag beschrijven, het zijn gewoon twee huishoudens naast elkaar die je volledig runt. Ik ben al niet de meest praktische persoon, dus twee huishoudens runnen in plaats van één is al moeilijk. De medische zorg, de financiële administratie, alles eigenlijk. Ja. Dat is heel moeilijk om... het is de praktische kant, maar het is ook vooral de emotionele kant die heel zwaar is.
Ja, het is niet dat wij het daar nooit over hebben. Hè?
Nee.
Ja, want je hebt ook eens tegen me gezegd, jij kunt op vakantie wanneer je wil. Mm-hmm. Ik moet melden dat ik op vakantie ga, of er naast de deur iemand is. Mm-hmm. Het zit hem in dat soort kleine dingen. Gertje, is dat, kun jij op vakantie?
Ja, ik kan zeker en vast op vakantie.
Kan jouw zus op vakantie?
Mijn zus kan ook op vakantie. Wij vertellen dat aan mama. Zij noteert dat goed op haar kalender. En we horen dan ook heel vaak de maanden vooraf van, die datum ga jij exact weg. Dus je voelt wel dat ze daar sterk mee bezig is, maar ze kan het echt wel nog aan dat er één van ons beiden niet is. Maar inderdaad, we proberen dan toch wel, of tot nu toe is het al altijd zo gelukt, dat als de ene weg was, de andere wel in de omgeving was.
Dus jullie spreken samen af. Is dat moeilijk onder zussen?
Nee, dat is. Wij hebben een compleet ander leven. Wij zitten in een compleet ander tempo. Mijn zus neemt zelden in het hoogseizoen verlof, wat ik gezien mijn werkomstandigheden wel doe. Dus het is eigenlijk iets dat automatisch zo gegroeid is. Dus dat maakt het wel een stukje eenvoudiger.
Ja, het is raar dat ik deze vragen stel, maar ik heb geen idee van al die. Ik woon in Antwerpen, lekker ver weg. Zus, neem je mij dat soms kwalijk? Dat ik in mijn wagen stap en weer weg ben?
Het feit op zich niet. Ik snap dat dat praktisch niet haalbaar is om daar elke week te staan. Maar ik had meer, denk ik, en zeker in het begin emotionele steun verwacht. En die kwam ook niet. Zo is de vraag van, lukt het wel? Of bel eens, of dat je zelf eens belde. Nu, dat is, na de dood van mama, is dat gelukkig een beetje veranderd. Maar
rijkelijk laat.
Dat was het, ja. Dat was het moeilijkste, vond ik.
Ja. En snap je dat wij het niet snappen, wat er thuis gebeurt?
Ja, omdat van, ik denk omwille van de afstand, ik snap dat wel.
Ja.
Je moet er echt dagelijks in zitten, denk ik, om te beseffen wat het is. Ik denk het wel.
Ja, ik haal er iemand bij, Ilias Cavadias uit Mortsel. Is die, maar dat doet er niet toe, hè, meneer Cavadias. Goedemorgen.
Goedemorgen. Ja. Ik ben niet uit Mortsel, uit Brussel.
Ah, dat is dan fout gebriefd, maar dat maakt niet uit. Ik hoorde al geen Antwerps accent. Ik hoor een Grieks accent eigenlijk.
Het is, het is een bijna Limburgs accent. Zelfs.
Nu u het zegt, het is hier een uitzending onder Limburgers en één West-Vlaming. Ja. Sorry, Gertje. Ja. En een technicus uit Mortsel. Dat is dan weer wel waar. Nee, Kontig, dat is, doet er allemaal niet toe. Maar goed, jij belt in verband met zorgen voor ouders, hè, voor kinderen. Wat is het bij jou?
Inderdaad. Ik heb zelf twee kinderen. Gescheiden, al geruime tijd. En mijn ouders die in 2011, dus die hebben in België gewoond en gewerkt. Die zijn dan op latere leeftijd naar Griekenland teruggekeerd. Maar mijn vader heeft in de mijn gewerkt en die had dus longproblemen, serieuze longproblemen. Die ze in Griekenland niet aankonden. Is terug naar België gekomen in 2011. Die hebben dan een jaartje ongeveer alleen teruggewoond. Ze zijn gekomen voor de zorgen natuurlijk. Hè. En, maar daarna lukte het niet meer. En heb ik ze dus, ik woon in een appartement, heb ik toen verkocht. En ik huur een huisje sindsdien. Mijn vader is 2 jaar geleden overleden. Mijn moeder zit nog thuis en mijn kinderen. En ik ben ook niet zoals die zus, niet de meest organisatorische voorbeeld,
maar begrijp ik het goed, je hebt je mama bij in huis genomen?
Ja, dat is het bij mij nog steeds, bij mij in huis,
ja. En is dat omdat je dat het liefste wou, of omdat dat zo hoort in de Limburgse of Griekse cultuur, of wat is de...
Wel, ik weet het niet. Het is, we zijn er gewoon ingevloeid, ingekomen en... ik heb er nooit bij stilgestaan. Hoort dat zo? Of is dat, ik heb me nooit verplicht gevoeld, persoonlijk. Ik vond dat normaal dat ze dan bij mij zou komen. Gewoon.
Wordt het jou ooit te veel? Want je hebt ook kinderen thuis en dan de mama. Die er ook niet gezonder op wordt, neem ik aan. Hè?
Nee, in tegendeel. Ze heeft dan ernstige... geestelijk is ze heel erg bij de pinken. Wat dan misschien nog het ergste is, zou ik ze durven zeggen soms. Maar lichamelijk heeft die heeft heel veel kwalen. Een laatste waarvoor dat ze in het ziekenhuis heeft gezeten, bijvoorbeeld, is een wervelkolombreuk met een geknelde zenuw. Wat dan niet prettig is. Nee. Heel pijnlijk. En ze verdacht dan ook geen pijnstillers. En... dus dat is een hele lijdensweg geweest in het ziekenhuis ook, bijvoorbeeld.
Ja, ik zie hier twee vrouwen begrijpend knikken. Gertje, zowel als Chris. Ja, is een rusthuis bespreekbaar of helemaal niet? Of stel ik nu de vraag te veel?
Dat is iets wat dat, zij zelf ook al aangehaald heeft. Maar als je naar een rusthuis gaat met wat dat ze heeft, financieel kan ze dat niet behelpen. Het is nu al financieel moeilijk en administratief.
Ook dat is nog een onderwerp dat nog eens moet besproken worden. Hè? Dan moet dat nog betaalbaar zijn. Ik zie hier weer twee vrouwen knikken.
Ja,
ja, daar weten
dat
we ook van.
Dat is niet betaalbaar en zeker niet als de medische kosten erbij komen. Dat is niet te doen.
Nee.
En ik heb niet genoeg middelen om daar extra op te leggen.
Ja, dus
nu, we zijn wel met drie broers.
Ja, die wou ik alles, daar wou ik al eens naar vragen. Ja. Zijn er broers en zussen die ook een hand kunnen toesteken of niet?
Er zijn drie jongens thuis. Dus dat zijn geen zussen, maar wel twee broers. De ene woont in Antwerpen. Heeft zijn gezin, heeft zelf vier kinderen. De andere woont in Nederland, heeft drie kinderen. Dat is allemaal heel ver.
Ja.
Ze doen hun best, dat weet ik. Maar hoe goed dat ze ook hun best doen, ze zitten er niet met hun neus op. Hè?
Nee, ik ken de situatie. Ja, er is een sms'je van een Lisbeth die zegt, we zijn met drie zussen. En een van de zussen woont dicht bij de mama. Maar die wil dat de andere twee zussen evenveel doen als zij. Dat het anders niet fair is. Dus moet...
Dat verwacht ik niet van de broers, want dat kan niet. Ik bedoel, dat kun je niet. Zij zijn... Ja, ik heb mijn... Voor mijn kinderen is dat prachtig, want die hebben hun oma... En zelfs toen mijn vader nog leefde, dat was soms een beetje moeilijk, maar in het algemeen viel dat enorm mee. De voordelen zijn veel groter dan de nadelen.
Ja,
voor kleinkinderen.
Ilias, er zijn ook mensen die sms'en. Je had vroeger de lusten, hè, door zo dichtbij te wonen. Ja. Nu dus de lasten. Ik heb dat in een ruzie ook wel eens tegen mijn zus gezegd. Nu kijk ik naar mijn zus, hè.
Ja.
Zus, wat vind je daarvan als mensen dat zeggen?
Ik weet wel van waar het komt en ik snap het ook wel. Maar langs de andere kant is het erg dat liefde en zorg moeten afgewogen worden in schuld aflossen.
Ja,
en dat een van de drie moet opdraaien wegens een schuld die je moet afbetalen. Hoe lang is dat dan, vraag ik mij af. Wanneer is die schuld afbetaald?
Ja. En viel ze ooit in te schatten, hè, hoe zwaar de schuld
absoluut
zou zijn? Dat het niet makkelijk is. Hè. Ilias Cavadias uit Brussel. Nee, uit Limburg, moet ik zeggen. Dank je wel.
Ik woon al heel lang in Brussel. Hoor.
Dat zijn bijverhalen die er niet toe doen.
Ja.
Dank je wel voor het bellen. En ik zei onbekende zus naast de bekende broer. Helemaal waar is dat niet. Jij bent de mama van Sander, pelsmakers van Whispering Sands, die het helemaal aan het maken zijn trouwens, deze zomer op Werchter. Zullen we een laatste hier eens draaien?
Ja, graag.
Voor jou en voor Sander. Beetje heavy op de ochtend.
Daar hou ik wel.
Het is een goed nummer.
Ja.
Het is voor de goede zaak trouwens. Dat drummetje was dus Sander, de zoon van mijn zus Chris Peters die hier zit. En Gertje zit hier ook. Ranson is de achternaam, had ik nog niet vermeld trouwens. Alsof we geen achternamen vermelden bij mensen die komen vertellen. We hebben het over de zorg voor kinderen en voor ouders. En er wordt ontzettend veel gereageerd, omdat er ontzettend veel mensen in deze situatie zitten, denk ik. Karin, die heeft ge-sms'd, ik ben juist 60, nog twee kinderen in huis van 26 en 28. Ja, zo gaat dat tegenwoordig. Ik ben enig kind en mijn moeder is 86. Dus dat is heavy. Mijn huishouden is nog altijd heel druk. De aandacht die mijn moeder opeist is enorm. En ik heb soms het gevoel dat ik altijd voor iedereen moet blijven zorgen. Vooral mijn moeder maakt het mij enorm moeilijk. Dat is niet makkelijk. Hebben jullie kinderen in huis? Ja, aan mijn zus moet ik dat eigenlijk niet vragen, maar wel voor het publiek thuis.
Ja, er is nog één studerende dochter die thuis woont.
Ja, en jij, Gertje?
Nee, ik heb geen kinderen.
Nee, maar goed, dan werk je zo hard omdat je geen kinderen hebt. Misschien?
Waarschijnlijk wel. Het hele zal gekomen zijn door het andere.
Er ook bij. Is er genoeg hulp eigenlijk van overheidswegen? Hebben jullie die piste al eens proberen te bewandelen?
Wij hebben wel al eens gekeken naar mantelzorg. Maar omdat mama dan eigenlijk nog vrij goed bij de pinken is en voornamelijk haar mobiliteit heeft die wat zwakker is, krijg je die niet zomaar. Dus dat hebben wij niet. Dus financieel komt er geen hulp.
Nee, dat is de hulp voor mama, die ziek genoeg moet zijn
om iets bij te
krijgen. Er valt als mantelzorger toch ook hulp te vragen, zus?
Ja, er bestaat een verlosstelsel, medische bijstand dat je kan nemen. Je kan 4/5 of deeltijds gaan werken met een compensatie.
En wat is de compensatie?
Ik denk deeltijds werken dat er €500... Je verliest wel je deeltijdse salaris uiteraard, maar er komt dan rond de €500 bij, of iets minder, van de RVA.
Maar je denkt dat, want je hebt daar geen beroep op gedaan.
Nee, ik kan dat niet, omdat ik in 50-plus zit. En zo gauw ik uit 50-plus stap om medische bijstand te nemen, kan ik nooit meer terug naar 50-plus. Ah, en ik zie het niet meer zitten om ooit nog fulltime te gaan werken. Dus ik durf daar niet weg.
Ja, dus de voorwaarden zijn eigenlijk te streng.
Ja,
ja. Ja, er is een nieuwe wet, of een nieuw akkoord. Mm-hmm. Ik ben het hier even aan het zoeken. Hè. De Kamercommissie Sociale Zaken goedgekeurd, maar dat raakt er wel door. Voor mantelzorgverlof.
Ja.
Kennen jullie dat?
Ja, dat is pas gestemd.
Vorige week, hè? Het is pas gebeurd.
Ik heb het vorige week in de krant gelezen.
En wat? Mensen waren daar blij mee, maar het betekent in de praktijk dat je voltijds een maand vrij kan nemen met €1.035 compensatie, maar een maand. Ik bedoel, ik doe dit nu al bijna 10 jaar. Een maand betekent niks.
Ja, want wat na die maand dan?
Ja, het zou uitgebreid. Elk jaar wordt het met een maand verlengd tot 6 maanden maximum.
Ja, over 6 jaar kun je 6 maanden nemen.
Ja. Ik denk dat ze daar eigenlijk beter naar een regeling zouden gaan voor mensen die nog werken. Van kun je parttime gaan werken, kun je 4/5 gaan werken, dan kan je de twee nog altijd gaan combineren. Maar zoals je mij daar juist, terwijl de muziek bezig was, zei van, je kan ook medische bijstand aanvragen, maar inderdaad, die kan je aanvragen als er medisch inderdaad echt wel zwaardere zaken zijn. Maar als ik moet gaan vertellen aan de behandelende arts van, ja, kan je mij iets schrijven om medische bijstand te geven aan mijn ma, dan moet ik daar gaan zeggen van, ja, ik heb niks tastbaar. Zij is niet echt... ziek eigenlijk. Hè. Dus het is gewoon voornamelijk om het gezelschap te kunnen geven.
En dat is niks medisch natuurlijk.
En dat is inderdaad niet echt iets medisch. Nee, ja. Dus daar loopt het bij mij wel wat klem.
Ja, en dan is er nog een derde, een mantelzorgpremie. Die bedraagt, dus ik heb het gisteren nog eens extra opgezocht, €25 per maand.
En voor wie is die dan?
Voor de mantelzorger
voor de
zelf.
Zus, dus
ja, voor de mantelzorger zelf. Maar dat verschilt van gemeente tot gemeente.
Niet ja, dat is bij de gemeente.
Betaalt die premie uit.
Ja.
En dus mijn gemeente betaalt die niet uit. En trouwens, is een heel opstartdossier. Mensen die thuis moeten komen, de situatie beoordelen, evalueren. Ik zou het al laten voor de moeite.
Ja. Want we hadden daarnet de man aan de lijn die zijn mama in huis heeft genomen. Die zegt, ik ben geen organisatorisch talent. Administratief talent moet je ook een beetje zijn als je voor ouders zorgt.
Ja, en dikwijls nog eens verpleegster of verpleger erbij ook. Een rol die ook al niet op mijn lijf geschreven is. Ik vond dat heel moeilijk om met een dementerende moeder om te gaan die dan... De rollen werden omgekeerd ook. Hè. Ik was verpleegster en moeder van... Een kind, bijna.
Ja, en eigenlijk ben je wel ook nog altijd haar kind. Ja. Dus het moet emotioneel vreselijk zwaar geweest zijn.
Ja,
en je voelt je niet genoeg erkend, hè? Dat heb ik wel. Nee, dus.
Absoluut.
Nee. Ja. Ik haal Hilde van Kamp erbij. Uit Sint-Niklaas staat hier, maar voor hetzelfde geld is dat ook uit Brussel. Mevrouw van Kamp, goedemorgen.
Goedemorgen.
Je bent 59, je mag ook meedoen.
Ja.
Jouw zus is 69.
Ja.
Het doet er allemaal toe, hè, in deze. En jouw mama is 86, bijna 86.
96.
Oh, pardon, ja, 96. Dat is, ja. En heeft Alzheimer.
En, ja.
En woont nog alleen, lees ik.
Zij woont nog alleen.
Dat is straf.
Dat is eigenlijk, tot vorig jaar is hij zonder problemen verlopen. Zij deed dagelijks haar boodschappen, ze ging wandelen, dat ging allemaal goed. Ze woonde op een appartementje, ze trok haar plan, ze kon koken. In januari heeft ze een longontsteking gehad en heeft ze 2 weken in het ziekenhuis gelegen. En dan is het eigenlijk misgegaan.
Ja, dat is het begin van de ellende, hè?
Ja, ze is daarna zeer verward geweest. Er zijn testen gedaan, pardon, en toen is er Alzheimer vastgesteld. Zowel als vasculaire dementie. Dus de hersenen worden langs 2 kanten aangevallen. En dat gaat wel snel achteruit.
Ja, maar ze woont nog altijd alleen, of niet?
Ze woont nog altijd alleen, want er is nergens plaats.
Dat ook nog, ja. En wie zorgt er dan intussen voor haar? Ben jij dat vooral, of is dat de zus?
Gezien de afstand ben ik dat dagelijks. En mijn zus in het weekend, of die komt s'avonds ook al eens over en weer. Antwerpen Sint-Niklaas, dat ze altijd file. Dus,
ja, dat is via de E17 en de Kennedy-tunnel, daar sta je een uur vast.
Ja.
Dat is mijn excuus ook altijd, hè, zus?
Ja.
Ik moet over de E313, dat is file. Dat is een dag uitstap, hè, om naar je ouders te gaan.
Ja.
Ja.
Maar ik vind dat op zich niet zo erg, hoor. Ik vind het logisch dat ik dichter woon en dat ik dus meer zorg op mij neem. Ik spring op mijn fiets en ik rij er naartoe. Maar wij maken ons wel zorgen natuurlijk. Hè, want wat is het volgende? Hè? Ze is een paar keer gevallen. Ze heeft nog nooit iets gebroken, maar ja...
Als jij nu naar de radio luistert, dan moet je toch schrik krijgen als je de verhalen hoort.
Ja. Ja. Dat is het probleem, hè. Ja.
Het is overal hetzelfde. Hè. Is het soms moeilijk om met je zuster in overeen te komen, of lukt dat wel?
Nee. Dat is geen probleem, hoor. Nee, we spreken af wie wat doet. We koken allebei extra en we zorgen dat ze maaltijden in huis heeft. Voorlopig lukt het haar nog om die in de microgolf te steken. Haar kookvuur hebben we afgesloten, want ze zetten de plastic potjes gewoon op haar elektrisch vuur.
Nou.
Dus dat was wel een gevaarlijke situatie.
Mm-hmm. En niet lang meer vol te houden als ik dat zo hoor. Ik haal Yvette er ook nog bij. Yvette Verlijsdonk, goedemorgen. Nee, hangt niet aan de lijn. Zie ik duimen omhoog? Nee, ik kan nog niet. Ga ik eerst een plaatje draaien en dan halen we Yvette erbij.
Should we fear what
Villagers and Nothing Arrived. Het gaat traag richting Brussel op de E40 dicht tussen Drongen en Zwijnaarden. Daar is de weg wel weer vrij. Op de E19 vanaf parkeerterrein van Peuty en op de E411 vanaf Jezus Eik. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten file rijden tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Er wordt gewerkt en op de buitenring vertraagt het verkeer bij het Leonardkruispunt en verder tussen Strombeek en Wemmel. En er is file op de E17 van Antwerpen naar Gent bij Sint-Niklaas West.
Radio 1 50-50 met Annemie Peters.
Wat gaat de tijd snel, Gert Jansson, dat is waar, hè? En Chris Peters bij mij, die laatste, is mijn zus die alle werk doet naast de deur bij Parma. We hadden het net over het rusthuis met Hilde, hè, die aan de lijn hing en dat er geen plaats was in het rusthuis. En toen hebben we een plaat gestart en toen zei jij, Gertje, ja, alsof dat wat verandert als ze naar het rusthuis gaan. Hè?
Eerst en vooral voor mama is daar de grootste vrees. Dus ik hoop dat we dat heel lang kunnen uitstellen. Dat ze daar hopelijk zelfs niet terecht moet komen. Maar als dat wel het geval is, ja, dan wil ik daar evenveel naartoe. Misschien zelfs nog meer. Want ze gaat zich daar veel ellendiger voelen dan nu op haar appartement.
Ja.
Dus dan ga ik waarschijnlijk door de week 's avonds ook nog willen passeren.
Ja. Ja, want dat is ook eenzaam natuurlijk, in een rusthuis zitten. Ja. Wat is beter, rusthuis of thuishulp?
Het is allebei moeilijk in sommige gevallen, denk ik. Ik zou me enorm schuldig voelen. Papa wil ook zo lang mogelijk thuis blijven. En ik ga er ook voor zorgen dat hij zo lang mogelijk thuis kan blijven. Maar ik denk het schuldgevoel dat het bij mij zou teweegbrengen als ik hem in een rusthuis zou moeten zetten. En dan inderdaad zoveel mogelijk op bezoek gaan, toch maar. Maar ik denk het grootste probleem van de zorgsector, en zeker naar de toekomst toe, is het enorme personeelstekort. Ik merk het ook bij de thuiszorg. Als die afgebeld wordt bijvoorbeeld, is er geen vervanging beschikbaar vaak. Dus los ik het probleem maar weer op en zorg ik voor eten.
Ja, want de thuiszorg, dat is iemand die komt eten koken, hè, voor
en poetsen.
Mm-hmm. Ja. En ook dan moet je het oplossen.
En ook de verpleegdiensten klagen van te veel werkdruk, snel alles, weinig contact, echt contact met de patiënten.
Ja, ik ben nu aan het denken, hoe kan ik helpen? Maar zeg het, hè. Nee.
Dat is, ja.
Yvette hangt aan de lijn. Yvette verlijst ook nu echt, hè, aan de lijn?
Ja.
Dag Yvette. Wat wil je nog eraan toevoegen? Want de tijd gaat snel, we hebben nog weinig tijd.
Ja, nee, ik wilde alleen zeggen, ik heb heel veel bewondering en respect voor die mensen die zo goed zorgen en zoveel zorgen voor hun ouders. Maar je moet tegelijkertijd ook beseffen dat het toch per definitie eindig is. En dat je als het voorbij is, geen minuut spijt zal hebben, denk ik, van alles wat je hebt gedaan voor je ouders. En ook met heel veel dankbaarheid zal terugkijken op de momenten die je nog samen met hem hebt doorgebracht.
En zorgt u ook voor ouders? Of heeft u voor ouders gezorgd?
Ja, mijn moeder is 5 jaar geleden overleden. Zij woonde in Nederland. Ik heb toen 5-6 maanden heel intensief op en neer gereden om toch nog voor haar te zorgen. En ik denk dat dat de momenten zijn waar ik achteraf het meeste voldoening van heb gekregen.
Ja,
dus ik denk dat dat perspectief ook belangrijk is.
Ja, maar waar je tijdens het terwijl bezig was misschien af en toe wel wanhopig van bent geworden?
Ja, zeker, want het waren lange ritten naar Nederland elke keer. Dus het was op het moment zelf wel heel erg zwaar soms, maar ik heb er absoluut geen spijt van dat ik het zo heb gedaan.
Ik ga nu even naar de mensen in de studio, hè? Mijn zus, Chris en Gertje. Geniet ervan, ook, nu het nog kan.
Ja, dat denk ik wel heel vaak, van inderdaad, nu kunnen we nog gaan. En als ik soms op een zaterdagmiddag denk van nu wil ik de wijde wereld in en wil ik flink doorstappen en flink ademhalen, dan denk ik nee, we gaan daar rustig aan zitten, want ooit kan het niet meer.
Ja.
Ja, ik merk ook dat pa dankbaar is. En dat is een fijn gevoel.
Ja, dat is inderdaad echt wel waar.
Is je aan het luisteren?
Ja.
Dag pa. We moeten even switchen naar werk. We hebben in de krokusvakantie tijdens de eerste 50-50 radioweek stages uitgedeeld. Stages in samenwerking met de VDAB, moet ik ook zeggen, bij uiteenlopende bedrijven. De lijn zit daarbij, bijvoorbeeld NMBS, onthaalfuncties ook. Stages die alleen toegankelijk waren voor 50-plussers zonder werk. Omdat werken en langer werken en werk vinden überhaupt als 50-plusser niet zo simpel is. Stages waren een groot succes. Vorige week zijn luisteraars stages gaan lopen in al die bedrijven en Albrecht de Volder heeft zichzelf in 127 gedeeld, is die allemaal gaan volgen. Vandaag het verslag van een stage bij Fluvius. De jobinhoud is meteropnemer. En René zag dat wel zitten. René is 55, hij zoekt werk en hij loopt dus een dagje mee met Beatrice van Fluvius.
Goedemiddag meneer, van Fluvius voor de meter van elektriciteit en gas op te nemen alstublieft. Mogen we even binnen?
Hier doorkomen.
Ja, dank u. We gaan u volgen.
Dat leek me wel eens interessant om zo'n stage mee te volgen. Vermits ik 55 plus ben.
Ik werk bij Fluvius een derde jaar nu. Ik ben ook nog een 55 plusser. En ik ben enorm blij met die job. Wij zien zo heel veel, zoveel variatie in het werk. Je blijft actief bezig, je stapt, je komt eigenlijk bij iedere laag van de bevolking. En ja, je ziet heel veel leuke dingen, je ziet minder leuke dingen, maar jij komt thuis iedere dag met een verhaal. Ik had wel bang als ik mij ging aanbieden van oei, mijn leeftijd. Dat hebben ze ook onmiddellijk gezegd, naar leeftijd kijken we niet. Dus en, ik had een heel tof gesprek en 's middags hebben ze mij opgebeld van Bea, u heeft een job, je mag beginnen. Ik heb de deur van mijn winkel achter mij toegetrokken. Ik ben een nieuw leven begonnen en een prachtig leven. Ik mag van huis naar huis meters opnemen, ja. Ja,
ja, ik ben ook wel een sociaal iemand. Ik heb eigenlijk 22 jaar commercieel gewerkt. Buitendienstfuncties, binnendienst en buitendienst. Maar de laatste jaren het verkeer, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, de files, ja, dat is niet meer zo plezant op de baan. Het is veel te druk. Ik zoek ook werk korter bij huis.
Mag ik weten hoe oud u bent?
55. Het leven begint bij 50.
We hebben misschien ook zo van, oké, wij doen het nog graag, we gaan nog graag werken. Niks moet niet meer, want sommigen kunnen bij ons al, zoals ik kan op mijn pensioen. We hebben eigenlijk zoiets van, oh, we stappen in onze auto en we gaan werken omdat we graag willen werken. En ik denk dat dat een groot verschil is, dat niks niet meer moet.
Maar de mensen zouden moeten zien hoeveel licht jij nu geeft met dat fluo-hesje, maar... Is meter opnemen zo avontuurlijk, René?
Ja, toch wel. Het is altijd afwisselend. Je kunt zelfstandig werken en je zit altijd in de buitenlucht. Dat zijn toch wel allemaal positieve punten. Goedemorgen, wij zijn van Fluvius. Mogen we de meterstanden opnemen van gas en elektriciteit? En dan laten de mensen u binnen.
Ik hoor heel vaak, ik ben blij dat je een vrouw bent. Want als je een man waart, had je niet binnen gemogen. Ze hebben blijkbaar een beetje meer vertrouwen. Ofwel, ik straal dat ook gewoon uit, dat vertrouwen. De mensen zeggen wel, ik ben toch blij dat je een vrouw bent. En jij, want had je een man geweest, had ik je niet binnen gaan laten.
Ja. René, ik hoor een probleem.
Oh, dat ligt eraan hoe je dat bekijkt. Hè.
Bea, weet jij of er nog veel nodig zijn, meteropnemers?
Meteropnemers zijn er constant nodig. Dat zijn heel veel tijdelijke contracten. Die mensen, of jonge mensen, die kijken uit naar een andere job, omdat het digitale tijdperk eraan komt. En omdat ze weten ook gewoon niet wat dat er nog gaat zijn binnen 30 jaar of binnen 35 jaar.
Ja, die meters worden slimmer, hè?
Inderdaad. De meters worden slimmer, ja. En dan gaat er natuurlijk geen werk meer zijn voor een meteropnemer. Maar voorlopig is dat nog niet aan de orde, hè.
Laat u zomaar iedereen binnen, meneer.
Nee, dat is te zien. Hè. Maar ja, ik had in de wijk geloof ik al gezien, hè, ergens. Maar omdat ik wist dat ze in verwachting... Ah,
ik ben niet meer in verwachting, hè, meneer. Of ik ben een 55 plus. Hè.
Heb ik ook ergens een beetje Limburgs gehoord als rode draad in deze uitzending. Het was een plezante stage, zo te horen bij Fluvius. En morgen een volgende en de dagen daarna ook meer en meer stages die we hebben georganiseerd in samenwerking met de VDAB. Ook eens horen of die mensen dan effectief werk hebben gevonden. Er wordt zoveel gemaild intussen, ge-sms'd. Lieve is 82, heeft ook ge-sms'd. Gelukkig nog zelfredzaam, maar moeten we ons dan als ballast voor de maatschappij gaan voelen, vraagt ze zich af na deze uitzending. Hebben wij dan niks ingebracht? Nee, dat kan niet de bedoeling zijn. Gertje?
Nee, absoluut niet.
Nee.
We kunnen nog zoveel meenemen ook van die mensen van die leeftijd. Als je met hen tijd doorbrengt, heb je er ook heel veel waardevolle dingen aan. Dus ik denk dat die dame van 82 zeker en vast zich geen ballast moet voelen.
Nee. Zeg ook eens iets over de fijne momenten, heeft Luc laten weten. Wekelijks tijdens zaterdag etentje. Hilarisch. Toffe momenten. Nee, zus?
Jawel, zeker ja. Wel. Maar ik denk, mijn mama ook, iemand die Alzheimer heeft, de fijne momenten waren zeldzaam. nu met papa is het een heel andere situatie. En ik kan er ook echt van genieten om tijd met hem door te brengen en voor hem te zorgen. Met mama was het echt zo goed dikwijls en verpleegster spelen.
Ja, natuurlijk is het geen plicht, heeft iemand ook anoniem ge-sms'd. Maar hoe kun je als mens je ouders in eenzaamheid laten? Ja, dan moet ik naar mezelf kijken natuurlijk. Ja, er zijn gewoon momenten in het leven dat je er moet zijn. Dat zal wel. Maar dat wil niet zeggen dat je niet mag zeggen dat het zwaar is en dat het goed verdeeld moet worden en dat je daar goede afspraken over moet maken. Mm-hmm. Dat we meer hadden moeten babbelen.
Ja, absoluut. Ja. Mm-hmm.
We kunnen het nog rechttrekken. Hè?
Dat zijn we al aan het doen.
Ja. Ja, er bestaat een mantel- en thuiszorgpremie vanuit de Vlaamse Sociale Bescherming, heeft ook iemand laten weten. De €130 per maand, maar dan moet je 35 punten scoren op de bel.
Ja, dat is niet voor de mantelzorger, dat is voor de patiënt zelf.
Ja, en die worden bepaald op basis van een bevraging op verschillende vlakken. En dan krijg je die administratie er ook weer bij. En dan begint het van vooraf aan. Zeker. Ik ga nog even dit meegeven. Politie meldt een ongeval op het knooppunt Destelbergen. Voor wie van de E17 vanuit Kortrijk komt. De ring rond Gent richting Zelzaten opviel. De linkerrijstrook is daar versperd. Is dat slecht nieuws voor jou, Gert?
Nee, ik denk dat ik de omgekeerde richting uit ga.
Goed, dan is alles goed afgelopen. Dankjewel voor de komst. Het is een emotionele uitzending geweest. Ja. Maar daar hebben de luisteraars niks van gemerkt. En zometeen Vincent Bilot kijkt vooruit op de Classics 1000. Dankjewel. Het